Misschien eerst en vooral over Japan. We lazen gisteren op Al Jazeera dat Japan een antiraketsysteem wil ontwikkelen samen met de Amerikanen. En toen herinnerde ik mij dat jullie van Vrede daar al iets over geschreven hadden in januari.
Ja.
Kan je zeggen waarover dat precies gaat?
Wel, dat is natuurlijk al iets dat een tijdje in de lift zit. Laten we zeggen dat de context in Japan heel sterk aan het veranderen is, om te beginnen. Hè, met de aantreden van de eerste minister Shinzo Abe, laten we zeggen, is Japan eigenlijk aan het afstappen van zijn klassiek pacifistisch kader. Hè. Dus je weet dat na de Tweede Wereldoorlog Japan een grondwettelijke beperking had. Hè. Dus zelfs eigenlijk niet officieel sprak over een leger. Hè. Had ook geen ministerie van Defensie, maar een defensieagentschap en dat soort zaken. Dus dat is een beetje de context. En meer wil Japan op het wereldtoneel komen. En dat is al gebleken bijvoorbeeld met het ontplooien van troepen in Irak. Ook ontwikkelen van de militaire relaties met de VS.
Want zo is het eigenlijk begonnen, hè, met de Golfoorlog in 1991. Zijn ze de eerste keer toen niet meegegaan?
Nee, het is veel later. Hè. Het is pas met de laatste, jongste golfoorlog, dat ze echt troepen hebben ter beschikking gesteld in het buitenland. Dat is eigenlijk de eerste keer dat dat gebeurde.
Ja.
Want de troepen heten officieel ook zelfverdedigingstroepen. Hè. Dus dat zijn geen... maar dat is allemaal...
Maar we spreken hier ook over defensie natuurlijk. Er
zijn initiatieven komen die dat allemaal uithollen en veranderen. Hè. Ja. Maar in elk geval... Dat is de context, hè. Het aanhalen of het zoeken naar een bepaalde militaire relatie met de VS. En daar komt bovenop, want dat is het argument dat Japan gebruikt, dat er een groeiende dreiging is, dat de veiligheidscontext is veranderd. Hè, en dat onder meer uit Noord-Korea een dreiging kwam. Hè. Dat is met het afschieten van testraketten die dan in de zee zijn gevallen vanuit Noord-Korea in 2005, dan nog eens in 2006. En dat was een aanleiding, laten we zeggen... voor de toenadering tussen Japan en de Verenigde Staten om zo een anti-rakettenschild, een gemeenschappelijk rakettenschild te maken. En dus dit is eigenlijk al een tijdje aan de gang en wat er nu gebeurt is eigenlijk een volgende stap daarin zetten.
Is dat vergelijkbaar met wat er in Europa dus gebeurt met de Tsjechen en de Polen die ook met de Amerikanen gaan samenwerken om daar een rakettenschild te bouwen?
Je zou kunnen zeggen, je weet dat de Verenigde Staten heel hard werken aan het internationaal netwerk van militaire basis, militaire aanwezigheid, met het bijhorend defensiebudget dat voortdurend stijgt. Een paar jaar geleden al hebben zij het ABM-verdrag opgezegd dat eigenlijk een beperking oplegde op het maken van rakettenschilden. Waarom? Omdat dat een voordeel zou geven, een strategisch voordeel aan het land dat zo'n rakettenschild heeft en dus het inzetten van raketten gemakkelijker zou maken. Vandaar, en men heeft dat toen overboord gegooid, dat was toen een akkoord met de Sovjet-Unie, later Rusland. En dus wat doet men nu? Men gaat nu meer en meer overal, zogenaamd ter verdediging van tegen schurkenstaten, zoals zij dat heten, als Iran, Noord-Korea en zo verder, overal die rakettenschilden installeren. Maar, en dat is natuurlijk het ongenoegen dat in Europa dan leeft bij de Russen, en omgekeerd hier zal het vooral China zijn die ook wel niet heel tevreden zal zijn, die landen vrezen toch wel dat het ook tegen hen gericht zal zijn. Vandaar het grote verzet van Rusland ten aanzien van het rakettensysteem, antirakettensysteem in Polen en Tsjechië. En we zullen wellicht gelijkaardige geluiden horen vanuit China.
Ja, maar de Russen worden langs twee kanten nu... Ja, ingesloten of omsingeld door van die rakettenschilden.
Dus... Ja, uiteraard. Hè, want ook de Russen natuurlijk zullen zich daarin geviseerd voelen. Vermits dat Rusland ook naar het oosten zich niet ver van dat gebied en dus het ook tegen hen kan gericht zijn. Hè, dus niet ver van dat gebied
uitsteken. Ja. Nu, er is ook een nieuwe minister van Defensie, hè, Yuriko Koike. En ik las al dat die ergens vergeleken wordt met Rice, nogal een havik.
Ja, het is de man die
het is een vrouw zelfs, hè? Ze wordt met Condoleezza Rice vergeleken. Hè?
Ja. Maar laten we zeggen dat op Defensie nu de laatste tijd personen zijn gekomen, trouwens is heel de regering, hè, AB, die bijvoorbeeld ook meer en meer praten over de noodzaak voor Japan om kernwapens te ontwikkelen. Hè? Kleine kernwapens dan wel, men doet dat nog heel voorzichtig. Maar het wordt altijd maar gespierd op dat departement. Er is trouwens een wetgevend initiatief geweest dat wat vroeger een defensieagentschap noemde, nu officieel weer een ministerie van Defensie wordt. Hè. Dus Japan gaat meer en meer die klassieke toer op van het apparaat, militair apparaat, dat ambities heeft, hè, grote economische macht, om ook een speler te zijn op dat wereldtoneel. En dus men is nu heel zijn defensiesysteem navenant aan het maken.
Ik kreeg zo de indruk dat er twee kanten aan de zaak waren. Dus enerzijds is het antirakettenschild, dus niet nucleair, dat dus in nauwe samenwerking met de Amerikanen gaat. En anderzijds zijn er bepaalde Japanse politici die dus voor een ontwikkeling van een eigen kernbom pleiten. En ik denk dat de Amerikanen dat wel iets minder graag zien gebeuren.
Wel, natuurlijk, zij zien graag een sterk Japan, een sterk uitgebouwd militair Japan, hè, maar dan vooral conventioneel. Waarom? Omdat de VS overal bondgenoten nodig heeft en graag toch bondgenoten heeft om zeker in die regio militair op te treden. Een kernwapenstaat, dat is iets anders. Ik denk dat ze daar niet zo voor te vinden zijn, omdat dit dan ook... Laten we zeggen dat Japan nu voor een stuk afhankelijk is, conventioneel, van de Verenigde Staten. En als Japan militair te sterk wordt en ook een nucleaire macht wordt, ja, dan verdwijnt de noodzaak om nog steun te zoeken bij de VS. En dat is al een beetje een wrijving op dit ogenblik, omdat de Verenigde Staten, die hebben daar 40.000 troepen gelegerd, hè, waarvan een groot deel in Okinawa. En bijvoorbeeld de lokale regering in Okinawa heeft... al een paar jaar geleden een plan opgesteld dat er moet voor zorgen dat tegen 2015 en dat is de grootste militaire basis, die meer dan 20.000 marines en andere militairen, daar zouden moeten verdwijnen.
Okinawa, Ludo, is dat dat eilandje dat zo daar in het midden van de oceaan ligt?
Of? Ja, dat ligt zo een eind, dat is een koraalrif eigenlijk, hè. Ligt in de Japanse zee, hè, maar tussen Korea, zal ik maar zeggen, en Japan eigenlijk. En dus een eindje van het Japanse vasteland, zal ik maar zeggen. Maar, en daar zit dus een hele grote militaire basis, hè, van de Amerikanen met enorme strategische belang, want dat is natuurlijk, hè, vooral naar Noord-Korea toe niet oninteressant, maar het ligt ook natuurlijk heel dicht bij China enzovoort.
Ja.
En dus, maar men is, dat is eigenlijk een plan, en hoe dan ook hebben de Amerikanen al gezegd, hè, men probeert daaruit te geraken. De Amerikanen hebben ondertussen al beslist om een deel van hun troepen te verhuizen naar een eilandje ergens anders in de zee waar ze al een basis hebben, naar Guam. Er is sprake om troepen te ontplooien in Australië onder meer en in andere plaatsen. Men verspreidt het wat meer, maar de Amerikaanse aanwezigheid in Japan zal blijven. Maar de schrik is natuurlijk als het Japan te veel militair autonome poten staat, dat, laten we zeggen, die band verdwijnt, of laten we zeggen, die afhankelijkheid van Japan van Amerikanen zou verdwijnen. Met als gevolg dat Amerikanen daar eigenlijk een belangrijk steunpunt verliezen.
Ja, eventjes terug naar die nucleaire capaciteit van Japan, want in jullie artikel spreken daar concreet over, hoeveel plutonium en zo die ze hebben. Kun je er eventjes uitleg over geven?
Ze hebben de capaciteit, volgens experts, om meer dan 5000... plutoniumbommen te maken, wat dus een enorme capaciteit is. Hè. Ze hebben tientallen tonnen, 40, 50-tal ton plutonium in voorraad. Hè. Weapon grade, dat wil zeggen klaar om te gebruiken. En volgens mensen zouden ze eigenlijk op zeer korte termijn gemakkelijk atoomwapens kunnen aanmaken. En toch wel hoogtechnologische atoomwapens.
Ja.
Niet van het genre Noord-Korea. Dus zij hebben dat. Dus als er ooit politiek beslist wordt in Japan, wij willen een kernwapen. En men geraakt daar ook over uit of overeen met bondgenoten, zoals de Verenigde Staten enzovoort. Ja, dan kan het zeer vlug gaan.
Ja, nu om hun militaire ambities te verkopen of te verwezenlijken, beginnen ze enerzijds een mediaoffensief. Mm-hmm. Er zijn dingen aan de hand in de scholen.
Ja,
dus,
men wil eigenlijk... Ja, de huidige regering is nogal nationalistisch van aard, wil van die schandvlek van de Tweede Wereldoorlog af, vooral van het etiket van Japan is aan alles schuld, enzovoort enzovoort. En ze willen zelfs zover gaan om dat het nodig is om de geschiedenisboeken, laten we zeggen, weer te herschrijven. Hè. In dat opzicht te vernieuwen.
Het patriotisme moet weer in de scholen gebracht worden. En dat doet mij een beetje denken aan wat ik hoorde over Holland deze week. Want die gaan ook opnieuw patriotisch gaan doen.
Over wie zegt u?
Over de Nederlanders.
Ja, dat is natuurlijk kern van de zaak. Ik bedoel, als je publieke opinie wil meekrijgen in zo'n militaire opbouw, er zijn heel wat voorbeelden van, dan moet je ook in het onderwijs zorgen dat die publieke opinie wordt gevormd. Dat is wat men nu eigenlijk aan het doen is. Want bijvoorbeeld met die kernwapens is het natuurlijk niet evident voor Japan, en zeker niet voor de publieke opinie, met het verleden van Hiroshima en Nagasaki, dat men zomaar opnieuw zelf dat wapen in huis gaat halen.
Mm-hmm.
Dus het komt erop aan om die steun van de publieke opinie te winnen. Nu, voor de grondwetswijziging die van Japan juist die zeer pacifistische staat maakt.
Artikel 9, hè?
Ja, artikel 9 zit daarin. Hè.
Wat zegt dat precies, weet je dat?
Meer en meer een meerderheid te vinden om dat te veranderen. Dus het wijst erop dat een deel, belangrijk deel van de publieke opinie toch wel meegaat met de patriotische.
Nu, wat zegt dat artikel precies? Want wat maakt het nou onmogelijk om een echt offensief leger te hebben?
Ja, dat maakt het eigenlijk onmogelijk. Het zegt eigenlijk dat Japan op geen enkele manier in het buitenland mag aanwezig zijn. Hè. Het is een... mag niet meer, laten we zeggen, aanwezig zijn bij internationale disputen en dat met geweld, hè, met geweld beslecht. Dus met andere woorden, het leger, eigenlijk wil dat artikel in de praktijk zeggen, geen buitenlandse optredens van, gewelddadige optredens van.
Maar ze zijn er toch al mee in breuk? Want,
want ze zitten al in Irak, maar dat wordt dan verkocht als onder een heel ander systeem, hè, een soort politionele taak. Hè.
Het zijn niet alleen de Belgische politici die...
De troepen is nu veranderd. Hè. Ze worden nu officieel vredesmissie genoemd.
Ja.
Want tot nu toe is het zo dat voor de dekking, laten we zeggen, alles wat gedaan wordt met die troepen, moet er telkens een parlementaire goedkeuring komen. En dus door een aantal zaken te wijzigen, wordt dat soort zaken nu een exclusieve regeringsbevoegdheid.
Ja. Oké, tenslotte, de rol van de NAVO. Want daar zeggen jullie ook iets, dat er toch... Dus dan terug naar de VS eigenlijk.
De NAVO, wat de NAVO betreft, er wordt ook met Japan toenadering gezocht door de NAVO. Hè, en dat is een beetje, laten we zeggen, in een grote verhaal een variante op de coalition van de willing. Hè. De NAVO is met verschillende landen individuele samenwerkingsakkoorden aan het aangaan. Ik verwijs onder meer naar Israël bijvoorbeeld, hè, in oktober vorig jaar. En er zijn verschillende manieren om dat te doen. En dus ook met Japan, naast Australië, Nieuw-Zeeland enzovoort, worden enorme toenadering, samenwerking, overeenkomsten gemaakt om te kijken, hè, om die banden met elkaar te verbinden. En dat past natuurlijk binnen, laten we zeggen toch wel binnen NAVO-kringen de ambitie, of in een aantal NAVO-kringen de ambitie om een soort internationale politieagent meer en meer te worden.
Ja, ja.
En dat is natuurlijk een gevaarlijke evolutie volgens ons, omdat dit meer en meer de capaciteit van de Verenigde Naties of het gezag van de Verenigde Naties voor een stuk ondergraaft.
Ja.